En zeker als het gaat om de eindtijd. Ja, we hadden het al even gezegd. Dat is natuurlijk een heel actueel onderwerp. De eindtijd. Alleen wij willen ons niet laten leiden door wat in de media tot ons komt. Want daar worden we in de wereld niet altijd heel veel wijzer van. A, omdat de media zelf bepalen wat wij moeten weten. Dus ze selecteren. En B, kleuren ze het ook een beetje in. Op een manier zoals zij denken dat wij dat het beste kunnen behappen. Nou, daar zit je niet altijd om te springen. Gelukkig hebben wij een complete, maar ook een objectieve informatiebron, namelijk in het woord van God zelf. En ja, dat is de kunst, denk ik, om als gelovigen ons niet te laten beïnvloeden door wat vanuit de wereld tot ons komt via de media, maar dat wij onze bronnen in het woord van God zelf aanboren. Zoals de psalmist dat zo mooi zegt, al mijn bronnen zijn in u. En uiteindelijk kom je bij God zelf terecht. De auteur, de grote gever van dat geweldige geschenk, de Bijbel. Als je kijkt naar de actualiteit nu, dan kijken we dus vooral, zoals in de inleiding al stond, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Want er zijn natuurlijk altijd gaandeweg de mensheid ontwikkelingen geweest. Maar vooral na de Tweede Wereldoorlog merken we dat het al erg snel gaat op allerlei terreinen. En dat je inderdaad ook christenen hoort vertellen, nou, dit kon wel de eindtijd zijn. Maar ook niet-christenen hebben zo langzamerhand wel door dat er allerlei dingen gaande zijn die anders zijn dan dat ooit was. En zo komen wij op allerlei ideeën, complotideeën, enzovoort, enzovoort. Laten wij ons daardoor leiden of zijn er ook andere dingen? Wel, Ik heb een paar dingen opgeschreven over wat zich in de wereld om ons heen zoal bezighoudt, namelijk in het gebied van de wetenschap. En dus de ruimtevaart en de geneeskunde zijn natuurlijk meest in het oog springende terreinen waar nogal wat ontwikkelingen gaande zijn geweest. Als je het hebt over de geneeskunde, ja, dan gaat de mens erg ver en er lijken geen grenzen te zijn aan dat wat de mens zich permitteert om te experimenteren met embryo's. Het zijn allemaal hele nare, griezelige dingen. Maar internet is toch ook wel een gigantische ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk is het ondenkbaar dat uit deze wereld het internet zou worden weggebannen. Je kunt niet meer leven door alle informatie, door de media, maar ook het betalingsverkeer. Noem maar op, alles hangt af van het internet. En dan heb je het over informatie, dan heb je het over je pinpasje, maar ook over de QR-code. Ja, en dan zie je natuurlijk de dingen alweer komen. Ook onder christenen die met corona en de vaccinatie en de QR-code dachten van ja, maar dit gaat richting de eindtijd, dit is niet goed. Enzovoort, enzovoort. Het slaat een beetje toe in angst van het komt nu al erg dichtbij. De vraag is alleen, zijn al die ontwikkelingen allemaal tekenen van de eindtijd, ja of de nee? En ik ben zo vrij, misschien wel een beetje eigenwijs, om te zeggen, nee, het heeft er niks mee te maken. Het is gewoon weer een klein beetje kennis toevoegen aan de kennis die al aanwezig was. Je bouwt altijd weer met iets nieuws een nieuwe ontwikkeling op. Iedereen heeft een mobieltje. Dat heb je in je hand. Maar het is een klein wondertje. Maar op zich is een mobieltje niks anders dan een samenstelling van een aantal elementen in metalen, in stroom, die al aanwezig waren en die nu mooi samen tot een mobieltje zijn gemaakt. Het is een opstapeling van gewone kennis, waarin wij mensen nou eenmaal toenemen. Dat betekent overigens niet, en dat misverstand moeten we ook maar gelijk wegnemen, dat wij nu een stuk intelligenter zijn geworden dan Adam en Eva. We hebben meer kennis. Ik denk dat Adam naar zijn mobieltje had gekeken, dat hij niet wist waar hij het zoeken moest. Maar dat geldt voor heel veel andere dingen waar wij mee vertrouwd zijn. Maar Adam was een buitengewoon intelligent persoon. Waar God alle dieren aan liet voorbij komen en hij gaf een naam naar de aard van het beestje. Nou, ga er maar aan staan. Om als mens op de eerste oog al direct het karakter te doorgronden en daar een passende naam aan te geven. Hij kon het. Kortom, heeft niks te maken met IQ en met intelligentie, maar gewoon met het opeenstapelen van kennis die al aanwezig was. Is er dan helemaal niks waarvan we denken, ja, dit is nou typisch de eindtijd? Nou, het was heel mooi dat wij al een beetje begonnen zijn in het hoofdstuk van Matteüs 24. Inderdaad, een hoofdstuk waar ook boven staat in uw Bijbel de reden van de laatste dingen. En die reden spreekt de Heer Jezus uit als hij met de discipelen op de Olijfberg zit en naar de tempelgebouwen kijkt en zij hem wijzen op die prachtige gebouwen. En dan zegt de Heer, ja, maar dat gaat allemaal voorbij. Maar het komt wel een keer terug. Het wordt nog een keer weer hersteld. En dan komt die vraag van de discipelen. Zeg ons, wanneer zullen die dingen weer hersteld worden? En, dat is vooral vanavond het onderwerp, wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Later in het hoofdstuk zegt de Heer ook uitdrukkelijk over het wanneer. Het gaat je niks aan. Zelfs ik weet dat niet. Alleen mijn Vader in de hemel. Die weten. Dus zodra er iemand is, en dat gaat nog maar continu door hoor. Zodra er weer iemand is die denkt, ik heb een datum. Dan komt de Heer. Of dan gebeurt dit, of dan gebeurt dat. Forget it. Ook dat zijn de dwalingen waar de Heer hier uitvoerig voor waarschuwt. Want als het in die reden over de laatste dingen gaat, dan is het opmerkelijk dat hij begint. En zo zijn we gelukkig ook begonnen vanavond met te zeggen in vers 4 dat de Heer ons waarschuwt. Kijk uit dat niemand u misleidt. Alsof u aanvoelt als het gaat om het duiden van eindtijdelijke dingen, dan is het heel makkelijk om het nodige uit je duim te zuigen en daar een heel verhaal aan te maken. Nee, niet doen, zegt de Heer. Hebben het over oorlogen of geruchten van oorlogen. In vers 6, het is nog niet eens het einde. Kortom, als er veel oorlogen komen en er komen steeds meer geruchten, heeft niets te maken met het einde of met de eindtijd. De Heer zegt het letterlijk. Gaat hij nog even verder in vers 7. Hongersnoden, aardbevingen, het is nog maar het begin van de weeën. Het echte einde moet nog komen. Nou, en wij denken, na al die tsunamis, dat begon al daar in Thailand. En nou met aardbevingen, het gaat maar door. Dit zal vast een tijdsignaal zijn. Heeft vast iets met de eindtijd te maken. Nee, zegt de Heer, het is nog maar het begin van de weeën. Nou, iedereen weet dat als een kind geboren moet worden, dan dienen zich daar op een bepaald moment de eerste signalen aan van de weeën. Het begin, dat je denkt, nou, we komen aardig in de buurt. Het is alsof de Heer zegt, nou, het is ook niet meer dan dat. Kijkend naar de dingen om je heen, dat je zegt, nou, we komen aardig in de buurt van. En weer in vers 11. Er zullen vele valse profeten komen en zij zullen velen misleiden. En dankzij de media en al die mooie nieuwe technische snufjes krijgen wij de valse profeten op een presenteerblaadje aangeboden in je eigen privékamer. En de televisie, YouTube kanalen, ze zijn er vol van. Er staan goede dingen op, maar ook heel veel misleiding. Laten we nuchter zijn. Wakker blijven. Is er dan niks waar we dan wel een beetje houvast aan hebben? Ja, zegt de Heer. Deze toespraak in Matteüs 24, die houdt hij ook in Lucas 21. Lucas vertelt dat een klein beetje anders. En aan het eind daarvan, dan zegt de Heer in Lucas 21, vers 28. Als u deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op, heft uw hoofden omhoog. Want uw verlossing is nabij. Kijk, en dat is taal naar ons hart. Voor elk die uitkijkt naar de komst van de Heer Jezus. En daar gaan we de laatste avond uitvoerig over nadenken. Want kijken naar tekenen en ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Of naar ontwikkelingen onder christenen. Ik zeg je bij voorbaat. Dat zijn niet allemaal dingen waar je zo blij van wordt. Maar die horen een klein beetje in de aanloop van. In de aanloop van de komst van de Heer Jezus. Hij komt en onze verlossing staat voor de deur. En daar leef je elke dag mee. Kent u dat? Het bordje van vroeger. Misschien vandaag. Die christenen had je, ik ken ze. En ik kende er ook, die draaiden dan 's avonds om. Misschien vannacht. En 's morgens draaiden ze hem weer om. En zo hebben ze hem 2 keer per dag altijd weer omgedraaid. Want ze leefden continu in de verwachting van de komst van de Heer Jezus. En zulke christenen, je haalt ze eruit. Die staan anders in het leven dan een christen die om zich heen kijkt en daar tureluurs van wordt. Net zo bang wordt als de mensen zonder God. Ook daar gaan we het de volgende keer over hebben. Wat zegt de Heer nog verder? In vers 28, uw verlossing is nabij. En dan komt vers 29, en daar wou ik vooral op aansluiten vanavond. Zie de vijgenboom en alle bomen. Wanneer zij al uitlopen en u dit ziet, dan weet u uit uzelf dat de zomer nabij is. De zomer is bijna voorbij. Bij ons vallen de blaadjes allemaal weer af. Maar we weten nog heel goed hoe het begon toen de bomen uit gingen lopen. Dat je tegen elkaar zei, kijk eens, de zomer komt er weer aan. Nou, dat beeld gebruikt de Heer als hij het heeft over de zomer die eraan staat te komen. De dag, de Messiaanse dag van het Vrederijk als hij komt en de zon der gerechtigheid gaat schijnen. Allemaal termen uit de profeten die wijzen op het komende Messiaanse Rijk. Nou, daarvan zegt de Heer, in de aanloop naar dat Messiaanse Rijk, dan zie je aan de bomen dat zij beginnen uit te lopen. Nou, de vijgenboom, de olijfboom, de wijnstok, zijn allemaal bekende beelden die door de hele Bijbel heen gebruikt worden voor Israël. Ook voor ons gelovigen, maar zeker voor Israël. En dat bedoelt de Heer ook te zeggen. Kijk naar Israël. En kijk naar alle bomen. Naar al die landen daaromheen. Kijk naar het hele profetische landschap wat in de Bijbel wordt getekend. En als je daar veranderingen in aantreft, als je daar veranderingen in ziet, dan wordt het tijd dat je gaat nadenken. Dan kon het wel eens aardig dicht bij de zomer zijn. Er zijn 2 dingen waar ik graag op wil wijzen vanavond. Eentje voor en eentje na de pauze. Er zijn heel veel dingen aan te wijzen, maar ik wil toch vooral wijzen op Europa. Na de Tweede Wereldoorlog. Nou, Europa, dat was natuurlijk vroeger wel 1 in het oude Romeinse Rijk, maar dat werd te laat een lapjesdeken. Toen kwamen er allerlei grootheden voorbij, Karel de Grote, Duitse keizers, Napoleon, Hitler, die allemaal dat ideaal voor ogen hadden om dat oude Romeinse Rijk weer in zijn glorie te herstellen. En dat hebben ze geprobeerd voor elkaar te krijgen met militaire middelen. Geen één heeft het voor elkaar gekregen. Totdat in 1952 een aantal landen, 6 stuks in totaal, de EGKS gingen vormen. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. En die 6 landen zeiden, wij kunnen toch wel makkelijker met kolen en staal handelen dan steeds over die grenzen met die formulieren en toestanden. Dat kunnen we makkelijker doen. Nou, dat was ook zo. En dat werd later in 1957 de EEG, Europese Economische Gemeenschap. Niet alleen kolen en staal, maar veel andere dingen werden ook op een makkelijkere manier verhandeld. En zo is het uitgegroeid tot wat we nu kennen sinds 2020 als de EU. Er waren 28 landen. 1 land dacht, wij willen daar niet meer bij horen. Toen kwam er een Brexit. En nu zitten we met 27 landen die een Europese eenheid, een Unie vormen. Er is geen militair voor ingeschakeld geworden om die eenheid tot stand te brengen. Geen Napoleon, Hitler-achtig type, wat nodig was om dit bij elkaar te brengen. De landen stonden in de rij om erbij te willen horen. Hoe komt dat? Wat is dat? Dat is wat de Heer bedoelde te zeggen. De bomen lopen uit. Er verandert iets in die landen. Is dit iets waarvan we denken, ja, dit geeft inderdaad een houvast in de Bijbel. Want we willen niet door de media, maar door het woord van God ons laten leiden. En de vraag, zitten wij hier te kijken naar iets wat een profetisch woord is of is het wat anders? Ik kijk vanavond vooral in het boek Daniël. En dan begin ik hoofdstuk 2. Ja, niet het begin van het boek natuurlijk. Wat wil ik eventjes zeggen? Wij springen naar Daniël vaak als dat mooie boek met al die prachtige verhalen. Die prachtige visioenen. En terecht, er staan prachtige dingen in. Maar slaan we Daniël 1 niet veel te vaak over? Die vier jonge mannen. Die als prinsen uit Juda, uit Jeruzalem zijn meegenomen. En aan het hof van Nebukadnezar komen. En daar moeten eten van de tafel van de koning. En dat doen ze niet. Maar let even op die houding. Daniël en zijn vrienden vragen aan degene die het moet organiseren. Mogen wij alstublieft ons eigen voedsel nemen? Protesten. Nou zegt Daniël, probeer het maar. 10 dagen. En na die 10 dagen komt er een prachtige test met een prachtige uitslag. Dat de Heere dat geloof heeft gezegend. Wat wil ik hiermee zeggen? Je hebt veel gelovigen. Ook vandaag, ook vanwege de corona-achtige dingen die allemaal zijn gaan komen. Die een beetje op die wappietour zijn gaan zitten. En tegen de overheid zijn ageren. Daniël en alle profeten, vooral de Heer Jezus zelf, hebben nooit tegen de overheid geageerd. Daniël vraagt om permissie om hun voedsel te gaan gebruiken. Daniël is nederig, is klein. Later in de oven, dan komt daar een vierde man bij zijn 3 vrienden lopen. En Nebukadnezar ziet dat. Die vierde had die 3 er zo uit kunnen leiden. Maar doen ze niet. Ze wachten totdat Nebukadnezar zegt, Sadrach, Mesach en Abednego, jullie knechten van de Allerhoogste God, kom naar buiten. Nebukadnezar is de baas. Hij is de autoriteit. En zij zijn onderdanig. Die houding maakt Daniël en maakt zijn 3 vrienden tot mensen aan wie God iets kan laten zien. Aan profeten. En zo krijgen we visioenen. En al in het 2e jaar, zeggen we in Daniël, lezen we in Daniël 2, droomt Nebukadnezar een droom. Dan is Daniël en zijn 3 vrienden nog maar net in Babel. Ze zijn nog maar net aangesteld. Plus het hele grote korps van Chaldeeuwse geleerden. En die krijgen op die morgen de opdracht van de koning om hem zijn droom te vertellen en zijn uitlegging te geven. En er is niemand die dat kan. Nou, dat snappen we allemaal. Maar Nebukadnezar is daar zo ontstemd over, want hij wil weten wat deze droom betekent. Hij wil niet voor de gek gehouden worden. Iedereen kan wel iets vertellen over een droom die hij gehoord heeft en zeggen wat dat betekent. Maar Nebukadnezar wil zekerheid. Hij wil daarom ook weten wat hij gedroomd heeft. Dat men dat kan vertellen. Dan weet hij ook dat de bron van de uitleg ook klopt. En als Nebukadnezar alle geleerden om wil brengen, dan zegt Daniël, ho even, mag even pauze, want hij ziet erbij al hangen. Ook hij hoort bij die geleerden en hij gaat er ook aan. Hij zegt tegen de koning, wij gaan even in gebed. En hij en zijn vrienden gaan samen bidden. En dat gebed is voor God een gelegenheid om aan Daniël te vertellen, A, wat de koning heeft gedroomd en B, wat die droom betekent. En zo komen ze terug bij het hof en vertelt Daniël, koning, wij hebben een God die wonderen kan vertellen, die geheimen kan openbaren. En dit is wat u hebt gedroomd. U zag voor u een beeld. Een beeld met een gouden hoofd, een zilveren borst, koperen dijen, ijzeren benen en voeten, deels van ijzer en deels van leem. En onze God heeft ons ook verteld wat het betekent. En die uitleg die komt in vers 36 tot 41. En zo gaat hij aan de koning Nebukadnezar vertellen. U, o koning, u bent dat gouden hoofd. Dat is het rijk van de Babyloniërs. En na u komt een ander koninkrijk, iets minder in glorie, maar Dat zijn de Meden en de Perzen later. Daarna komen de Grieken. En daarna komen de Romeinen. Vier op één volgende wereldrijken die in het oog van een wereldsvorst in glorie steeds iets minder in kwaliteit worden. Maar Nebukadnezar was het gouden hoofd. Na hem, na het Babylonische Rijk, zijn de wereldmachten niet zo mooi geweest als toen het Babylonische Rijk. Dat laatste is een beetje bijzonder. Want wat is dat rijk van ijzer en leem? Wel, Daniel gaat verder met zijn uitleg. In vers 42 zegt hij: en de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Daar heb je een groot verschil met de voorgaande rijken. Elk voorgaande rijk werd compleet opgevolgd door een nieuw rijk. Behalve het Romeinse Rijk. Dat wordt niet compleet opgevolgd. Ja, in één zin wel, het is ook een ander koninkrijk, maar het bestaat ook voor een groot deel uit hetzelfde materiaal. Ook ijzer. Er komt iets bij, maar het bestaat uit ijzer. En de tenen van die voeten die zijn ook belangrijk. Want in het volgende vers zegt hij in vers 44, in de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen en voor eeuwig niet te gronden laten gaan, en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Met andere woorden, dan koning zijn wij aangekomen in een fase waarin er geen opvolgend koninkrijk meer komt. Er komt nog één koninkrijk en dat is gelijk het laatste koninkrijk. Met andere woorden, de tenen zijn koningen. Die laatste vorm van dat Romeinse Rijk, wat ook weer ijzer is, maar er is leem, met leem erbij. Die laatste vorm bestaat uit koningen die aan het bewind komen vlak voordat dat hele bijzondere koninkrijk komt, wat nooit meer zal gaan stoppen. Vers 45, en daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de bergen steen werd afgehouwen die het ijzer en brons, leem en zilver en goud verbrijzelde. Dat was het einde van zijn beeld. Een steen niet door mensenhanden afgehouwen. Het kwam van bovenaf en het verbrijzelde al die vier wereldrijken. En dan maak ik een klein sprongetje. Want in Daniel 7 ziet niet een aartsvorst zoals Nebukadnezar de wereldrijken, maar ziet Daniel de wereldrijken. En als een profeet de wereldrijken ziet, dan ziet hij ze anders dan een koning. De koning ziet ze in zijn glorie, in de materialen van goud en zilver en dergelijke, maar een profeet ziet andere dingen. Die ziet ze in de vorm van dieren. Als Daniel kijkt naar het eerste wereldrijk van de Babyloniërs, dan ziet hij in zijn visioen een leeuw met adelaarsvleugels. Precies het koninklijke karakter wat nog steeds vandaag in vele vaandels en vlaggen terug te komt. De adelaar, de leeuw, is een heel geliefd koost beest om daar je koninklijke allure mee te laten zien. Typisch de Babyloniërs. De Meden en de Persen, die ziet Daniel in het volgende, op een volgende rijk als een beer in zijn rib, in zijn muil drie ribben. Nou, een beer, ja, hij oogt een beetje log, maar hij komt overal. Hij komt door rivieren, hij komt tegen bomen op, hij komt tegen bergen op. Waar een beer wil komen, daar komt hij. Typisch het Medisch Rijk van de Meden en de Perzen, die hebben de hele wereld veroverd na het rijk van de Babyloniërs. Daarna komt het derde rijk en dat ziet Daniel als een panter met vier koppen en ook vier vleugels. Nou, een panter is al zo het snelste roofdier. En als je op dat snelle roofdier ook nog vier vleugels zet, en dat is ook een samengesteld dier, want in de natuur komt zo'n beest niet voor, dan heb je wel een heel snel dier voor ogen. En dat is ook precies wat gebeurd is toen Alexander de Grote in ongelooflijk snelle tijd het hele rijk van de Meden en Persen heeft veroverd, onder de voet heeft geloven. Daarna ziet Daniël het vierde rijk. En als je dan denkt, wat is dat voor een dier? Is dat in de natuur op geen enkele wijze te vinden. Hij kan het alleen maar omschrijven. Hij ziet als een schrikwekkend dier, gruwelijk, uitzonderlijk sterk, het at en het verbrijzelde, het vertrapte, een mond vol grootspraak en 10 horens. En hij hoort dat 10 horens in vers 24, dat zijn 10 koningen. Dan denk je, hé, dat hebben we vaker gehoord. Dat hadden we in hoofdstuk 2 ook. Toen we uitkwamen bij de tenen van dat beeld. Ook 10 koningen. En in Daniël 7, en dan moet je een profeet zijn. Dan zie je niet een steen die van de hemel wordt losgelaten. En die een beeld gaat verbrijzelen. Maar dan zit Daniël in hoofdstuk 7 heel aandachtig dat visioen te bekijken. En u moet het voor uzelf maar eens lezen, Daniël 7. Daniël keek toe. Hij zag toe. Helemaal geobsedeerd. Want wat is het grote wat hem daar opvalt? Is in vers 13. Er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. En hij wordt daar in de hemel geleid tot de oude van dagen. En Daniëls mond valt open in zijn visioen. Want dit is ongekend. Daniël kent natuurlijk het Oude Testament. Hij weet ook wat er in de psalmen staat, dat God woont in de hemel en de aarde is voor de mensenkinderen. En als daar in de hemel een mens komt, die voor de troon van de oude van dagen wordt geleid, voor de troon van God zelf, dan is er in de hemel niemand die tegen die mens zegt, sorry, je bent verdwaald. Ik zal je even naar de uitgang begeleiden, want je hoort op de aarde. Nee, integendeel. Er wordt voor die mens ruim baan gemaakt. Iedereen in de hemel weet, die mens die gaat naar die troon toe. En dan leest hij in vers 14, ziet hij dat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Die mens krijgt koninklijke heerschappij. Die mens wordt de koning die later dat koninkrijk gaat uitvoeren wat nooit meer zal stoppen. En Daniël als profeet die ziet dat voor ogen. En hij beschrijft dat geweldig mooi in Daniël 7. En dan komen we even terug op die steen in hoofdstuk 2. Niet door mensenhanden afgehouwen. En dan trekken we de conclusie. Die steen in hoofdstuk 2 is dezelfde als die mensenzoon in hoofdstuk 7. Er komt een mens. Die mens is al gekomen. Maar nog niet in die koninklijke waardigheid waar Daniël hem heeft gezien. En waarin veel profeten de Messias hebben beschreven. Maar zoals Daniël hem hier ziet, dan denk je, wat geweldig. En wij mogen met Daniël eigenlijk meekijken naar het geweldige visioen. Maar wat Daniël daar zag, en wat Nebukadnezar daar zag aan 2 visioenen, dat komen we tegen ook in dat boek in het Nieuwe Testament, wat heel veel lijkt op Daniël. Ook een boek met visioenen, ook een boek met eigenlijk veel beeldspraak, ontleend aan deze profeten zoals Daniël. En dan kijk ik in het boek Openbaringen hoofdstuk 13... in vers 1 tot 10, dat neem ik er even bij. U vindt het vast niet erg als ik niet alles letterlijk even lees, want het is vrij veel. En we hebben een strakke planning, heb ik begrepen, dus ik probeer me echt aan de strakke planning te houden. Dus wij kijken even in Openbaringen 13 naar 2 beesten. Het eerste beest is het beest uit de zee. Even, het boek Openbaring is geen moeilijk boek. Het heet er niet voor niks openbaring. Een openbaring legt iets open. En voor veel christenen is het een boek om jou dicht te maken, want het is veel te ingewikkeld. Want er is zoveel verschil van mening over. Nou, dat mag allemaal zo zijn, maar het heet wel openbaring. En als God zich de moeite getroost om ons een openbaring te geven, het uit te rollen wat er gaat gebeuren, wie zijn wij dan dat we zeggen, nee, dan gaan we weer terugrollen. We houden het gesloten. Nee, we gaan het openmaken. We gaan lezen wat er staat. En na die hoofdstukken 2 en 3, die zeven brieven aan de gemeente, die een heel tijd beschrijven van de ontwikkeling van de gemeente op aarde, komt er vanaf hoofdstuk 4 een beschrijving van wat er gaat gebeuren als die gemeente niet meer op aarde is. Ja, dan bevindt ze zich in de hemel, 24 oudsten, allemaal gekroond, allemaal rondom het lam. Ja, dan kom je jezelf tegen. En daar gaan we de laatste avond naar kijken. Maar vanaf hoofdstuk 6 wordt de camera weer gericht op de aarde, wat zich op de aarde verder ontwikkelt. En dat gebeurt in hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13, vreselijk ingrijpende dingen. In hoofdstuk 12 wordt Satan uit de hemel geworpen en hij moet op aarde zijn weg vinden. Nou, dat gaat hij doen. Er wordt strijd geleverd, zegt Openbaringen 12 in vers 9. En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang die genoemd wordt, duivel en Satan, die het hele aardrijk misleidt. En dan komen we in hoofdstuk 13 tegen wat hij dan gaat doen. Ik lees even in vers 1 van Openbaringen 13. En dan hebben we het over de toekomst. Hè? Als wij niet meer op aarde zijn, wat zich dan op aarde gaat afspelen. Ik zag uit de zee een beest opstijgen dat 10 horens en 7 koppen had. En op zijn horens 10 diademen en op zijn koppen namen van lastering. En het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn macht en zijn troon en groot gezag. En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslagen. En zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. En zij aanbaden de draak omdat hij het gezag aan het beest had gegeven. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? Dat is merkwaardig. Dan denk je, ja, die drie dieren die kennen we al. Die hebben we al ontmoet in het visioen van Nebukadnezar. Ik zag als een panter, als een beer, als een leeuw. Dat de volger is anders dan Daniel. En dat is logisch, want Daniel kijkt vooruit op wat gaat komen. Maar in het boek Openbaringen is hier iemand die terugkijkt. Die een beest wordt genoemd. Een beest is een leider, zoals Daniel ook zag in zijn eigen visioen, een dier, een leider. Maar dan een dier wat geen relatie heeft met God. Redeloze dieren noemt Petrus hen. Dat zijn leiders die met God en zijn gebod ook niks te maken willen hebben. Hier komt iemand aan het bewind, waarvan we hebben gelezen dat Satan hem zijn troon en grote macht geeft. En die achterom kijkend lijkt op die drie rijken die Daniel voor zich zag. En dat betekent dus dat deze, dit beest, de leider is van dat vierde rijk. En achterom kijkend, de panter, de leeuw en de beer en de leeuw ontdekt. De draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Er komt er straks een leider op aarde, hier genoemd het beest, wat door Satan aangesteld wordt, zijn troon en zijn macht gaat krijgen. Nou, zo'n macht was er nog nooit iemand. Zo'n leider was er nog nooit, maar als hij op aarde wordt geworpen, Satan, en hij hier op aarde vrij spel krijgt, dan is dit het eerste wapenfeit. Deze leider aanstellen. Dan weten we misschien nog niet zoveel. Dat beest komt ook in hoofdstuk 17 terug. Dat daarvan wordt in vers 7 gezegd, het beest dat u gezien hebt, dat was, is niet en zal uit de afgrond opstijgen en ten verderve gaan. Nou geef ik u gewoon ter overweging, en daar ben ik niet echt alleen in, er zijn velen die deze ontdekking hebben gedaan. Dat je in dat Romeinse Rijk die macht zag die er was, een poosje niet is en weer terug gaat komen. En dat wij die macht, wat vroeger het Romeinse Rijk was, nu herkennen in Europa. En dat wat wij nu in Europa alom horen, is die grote vraag: waar is onze sterke leider? Want Europa heeft wel wat bereikt door samen dingen te doen, maar het is en blijft een opeenhoping van verschillende nationaliteiten, talen en volkeren. Het is net leem en ijzer. Het is geen geklonterde massa. Als iemand hier in Europa wil weten wat het standpunt is van Amerika, van de Verenigde Staten van Amerika, ja, dan bel je naar Washington en dan hoor je het wel. Maar als omgekeerd iemand in Washington wil weten wat het standpunt is van Europa, ja, dan kun je met een telefoontje naar Brussel niet volstaan, want je moet eigenlijk 27 telefoontjes plegen. En dan heb je nog een heel scala van meningen. Kortom, de roep om die sterke man, die wordt alom gehoord. En er is geen land in Europa wat daar niet aan denkt. Geen leider van Europa die niet zich afvraagt, waar is onze sterke leider? En Openbaringen 13 zegt, en die gaat er komen. Wat wij nu gezien hebben in Europa is die samenklontering van landen. Het is geen hechte eenheid. Hollanders worden nooit Italianen en Engelsen worden nooit, ja, ze worden nooit Europa. Maar bij wijze van spreken, het zijn allemaal hele verschillende mensen. Nationaliteiten, talen. Echte eenheid komt er niet. Behalve als die sterke man zich aandient, een troon ontvangt rechtstreeks van Satan. Komt daar veel protest tegen? 0,0. We hebben het gelezen in hoofdstuk 13. De hele aarde ging met verbazing het beest achterna. En ze aanbaden de draak. Ze weten drommels goed wie deze leider heeft gegeven. Nu heb je hier en daar Satanskerken. En die bidden voor het kapotmaken van onze huizen, onze christelijke huizen, voor het kapotmaken van onze gemeenten. En die lijken soms aardig succesvol te zijn. Hier en daar heb je Satanskerken. Europa wordt straks één massaal gebied waar Satan wordt aanbeden. Vanwege deze nieuwe leider. En de mensen zeggen tegen elkaar, wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegenvoeren? Het is diezelfde verbazing die de discipelen hadden in dat bootje toen de Heer ging staan en tegen de storm zei, zwijg, wees stil. En het was stil. Dat was een godswonder en de discipelen hebben elkaar aangekeken en gezegd, wie is met hem te vergelijken? Diezelfde verbazing en verwondering komt straks terug, maar dan niet om de Heer groot te maken, maar om deze leider en om Satan groot te maken. Let op de bomen als ze uitlopen. Ken het profetische woord. Niet om bang te worden, omdat wij in Europa zijn en dan denken, wij gaan dat scenario tegemoet. Nee, uw verlossing is nabij. Hoe erger het in Europa wordt, hoe groter de tirannie, hoe dichterbij onze verlossing is. Hoe dichterbij onze ontmoeting met de Heer Jezus voor de deur staat. Dat is één kant. En ik wou nu voorstellen om even te gaan pauzeren. En daarna met punt 2 verder gaan. Wij gaan naar dat tweede punt toe waar ik vanavond graag met u bij wil stilstaan. Ja, nu voelt het natuurlijk wel aankomen. We hebben alle bomen al even de revue gepasseerd en nu kijken we naar de vijgenboom. Let op de vijgenboom. Wat een plekje. En we kunnen ons voorstellen dat vlak voordat de Heer Jezus in deze stad, buiten haar poorten, aan een kruis wordt gehangen, dat hij kijkend naar die stad eigenlijk in huilen uitbarst. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stelend weer tot u worden gezonden, ik heb u bijeen willen verzamelen als een hen haar kijkers, en u hebt niet gewild. U kent dat, Matthäus 23, voorafgaande aan de reden van de laatste dingen. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. In Jeruzalem stond een huis. En dat huis is weg. Er staat alleen nog maar een muur van het huis over. Toch koppelt hij daar een belofte aan vast. In datzelfde vers zegt hij: totdat u zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Die stad die zijn Heer buiten de poorten aan het kruis heeft genageld alsof het de grootste misdadiger was, die stad zal zeggen opnieuw: gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Net als 6 dagen daarvoor. Toen was het heel vluchtig. Want 6 dagen later riep men kruisigd hem. Maar als straks in de nabije toekomst de Messias terugkomt en Israël hem als hun Messias gaat omarmen, zullen zij dit zeggen. Hoe vaak dat in de Bijbel staat is ontelbare keer. Maar hoe ver is het weg geweest in de hoofden, in de harten van heel veel christenen. Mede dankzij wat men dan wel later is gaan noemen de vervangingstheologie. Vanaf 400 zoveel door Augustinus gepropageerd, de kerk in de plaats van Israël. Israël heeft afgedaan, stelletje moordenaars. En alle zegen van Israël die gaat over naar de kerk. Israël, het einde oefening, bekijk alleen maar de kerk. Wat een misvatting. In 1800, ongeveer, zag het Midden-Oosten er zo uit. Het grote Ottomaanse Rijk, Israël, volstrekt onherkenbaar. Hier en daar woonden Joden, maar goed, die woonden overal. En toch, het is de tijd van het reveil, de opwekking. En ik heb uit die tijd een boekje in de kast staan, zo rond 1840... waarin de schrijver zegt: de profeten voorspellen dat God het volk Israël onder de Heer Jezus Christus, hun koning, weer in het land zal brengen. Dan moet je een groot geloof hebben. Nou nee, je moet de profetieën kennen. Petrus schrijft niet voor niks dat het profetische woord is als een lamp die schijnt in een heldere, in een duistere plaats. 2 Petrus 1. En dan heeft hij het over de verheerlijking op de berg. En dan zegt hij: het is nog niet zover, maar we hebben het profetische woord en het gaat die kant wel op. Namelijk de koninklijke allure van de Heer Jezus wordt zichtbaar in Israël. En 100 jaar later, in 1948, zie daar, het wonder is geschied. Net zo'n groot wonder als dat de Europese landen zich tot één hebben verzameld na alle heilloze militaire pogingen voor die tijd. was er ineens in 1948 het wonder wat niemand voor mogelijk hield, namelijk dat er toestemming kwam door die bijzondere sessie van de Volkerbond, de voorloper van de Verenigde Naties, om daar in Israël groen licht te geven voor het stichten van de staat. Met alle mitsen en maren en gebiedjes getekend, dit voor de Joden en dat voor de rest. Maar het kwam er. Israël kreeg weer een eigen staat. En dan ga ik weer naar Daniël. Weer kijken wat Daniël daar te zien krijgt. En dit keer naar Daniël 9. En dat is een heel bijzonder hoofdstuk. Het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasverus. En dan zijn we aangekomen in het Medisch-Persische Rijk. De Babyloniërs zijn overwonnen. De Meden en de Persen aan het bewind. En de eerste is een Meder, Darius. In het eerste jaar, dan lezen wij wat Daniël meemaakt. En wat doet Daniël? Hij leest in vers 2. Merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. In de boekrol van Jeremia, iets ouder dan Daniël, maar al in die tijd als profeet des Heren erkend, en die boekrol was in Babel, Daniël zat hem te lezen, en hij komt op een paar plekken bij Jeremia uit, dat Jeremia zegt, de ballingschap in Babel duurt 70 jaar. En hier in het eerste jaar van de Meden en de Persen is het alsof Daniël op zijn klokje kijkt van zijn profetische tijd. Hij is inderdaad al 70 jaar in ballingschap. En hij weet, dan is het voorbij. Jeremia zegt, het duurt maar 70 jaar. En wat zouden u en ik doen als je in ballingschap bent geweest, als jonge man er naartoe bent gegaan en 70 jaar lang in ballingschap bent en dan tot dat dingen komt en nu is, mag ik weer terug. Dan zouden wij zeggen, Heere God, het is tijd, hè, mogen we weer teruggaan. We willen weer naar Jeruzalem, daar horen wij. Daniël kijkt wel omhoog. Maar hij zegt in vers 3, ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken. In gebed en met smekingen en met vasten in zak en as. En ik bad tot de Heere mijn God en het deed belijdenis en zei, ach Heere grote en onzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht aangedaan, wij hebben goddeloos gehandeld en hij gaat een belijdenis houden. En hij zegt, Heere God, u hebt groot gelijk. U houdt uw woord, maar wij niet. Wij hebben gezondigd en ik kan niet anders dan mij diep voor u neerbuigen. En mij diep schamen, wij hebben gezondigd. Kunt u één zonde van Daniël aantreffen in zijn boek? Die komt er geen één tegen. Maar Daniël is niet van een soort dat zegt, zij hebben gezondigd en ik ben degene die het wel goed gedaan heeft, alleen ik moet meelijden met de verkeerde. Ik leid onder de slechten. Nee, Daniël hoort bij het volk van God. En als volk van God zegt hij hier tegen de Heere God, wij, ik ook, wij hebben gezondigd. Dit is zoiets moois. Als wij vandaag als christenen een opwekking willen, als wij vandaag tegen de Heere God zeggen, Heere God, die lijn hier liep alleen maar naar beneden. We willen weer graag dat u tot uw eer aan het doel gaat komen. Wilt u ons weer opwekken, zoals toen met het revij. Wat een geweldige opwekking was dat. Dat begint met de belijdenis. Dat begint te zeggen, Heere God, wij hebben het verknald. We hebben het niet verdiend. Prachtig. Avondvullend programma, Daniël 9. Wat gebeurt er? Daniël die houdt die hele lange toespraak. En hij krijgt bezoek. Hij krijgt bezoek van de engel Gabriël. die door de Heere God op pad wordt gestuurd en tegen Daniël komt vertellen wat hij heeft, dat zijn smeekbeden zijn verhoord. Vers 22, Daniël 9, vers 22. En hij, Gabriël, begon mij te onderwijzen en sprak met mij. En hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Dat is mooi. God zet zijn stempel van waardering op deze geknielde profeet, die zijn zonden en van het hele volk heeft beleden. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. En dan komen daar een paar woorden waar ik graag bij stil wil staan. 70 weken zijn er bepaald. In vers 4, 24. 70 weken bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te voleindigen. Om de zonde af te sluiten. Om de ongerechtigheid te verzoenen, om eeuwige gerechtigheid te brengen, om gezicht en profeet te bezegelen, om iets allerheiligst te zalven. Stuk voor stuk beschrijvingen van wat wij en de profeten noemen het Messiaanse Rijk. Als de Messias komt, gaan alle profetieën in vervulling. Worden de profeten verzegeld. Worden de zonden toegedekt, omdat er een regering gaat beginnen anders dan ooit tevoren. De mensheid, de wereld, maakt kennis met een koning die regeert in vrede en gerechtigheid. En Daniël hoort wat hier de gevolgen van zijn. Er is gerechtigheid op aarde. Zonde wordt toegedekt. En er komt iets allerheiligst. De tempel komt weer terug. Want als de Messias regeert, dan komt de tempel ook. En Ezechiël beschrijft dat heel uitvoerig. Daniël hoort dat hier in notendop. Maar de beschrijving gaat nog even verder. Dat is een beetje een lastige beschrijving, maar we gaan hem even lezen. Ik doe het uit de HSV, Herziene Statenvertaling. Vers 25, u moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de vorst verstrijken na 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar dat zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde zal zijn in een overstromende vloed en tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoestingen waartoe vastbesloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn zelfs tot aan de voleinding. Die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoeste. Het is geen gemakkelijke taal. We gaan proberen te pakken wat Gabriël hier aan Daniël vertelt. Daniël kwam erachter dat er 70 jaar voorbij zijn. Op die 70 gaat Gabriël namens de Heere God inhaken. En dan heeft hij niet over 70 jaar die nog gaan komen, maar over 70 weken. En dat zijn geen weken van 7 dagen, maar weken van 7 jaren. Gabriël spreekt nu over toekomstige 70 jaren. Ja, weken van elk 7 jaren, dus in totaal 490 jaar. En al lezende hebben gemerkt dat die 70 opgedeeld worden in 3 delen. Het eerste blokje bestaat uit 7 weken, dus 49 jaar. En we hebben gelezen dat die begint bij de opbouw van Jeruzalem. Nou, zoals we weten is Daniël niet meer meegegaan met de ballingen uit Babel, die is in Babel gebleven. Maar velen onder Ezra zijn teruggekeerd naar Jeruzalem, hebben daar de stad herbouwd. Nee, die hebben de tempel herbouwd, lees je in Ezra. Na Ezra komt Nehemia en die bouwt de stad op. En dat is het punt waar Gabriël denk ik mee begint. Met de opbouw van de stad, de muren, de poorten, de torens, Nehemia 3. Dat is weer de stad zoals een stad hoort te zijn. Veilig, met open verbindingen, maar ook die je kan dichtmaken. Na die 7 weken komen er 62 weken. Dus 62 keer 7 jaar is 434 jaren. En die gaan door tot op Messias de Vorst, hebben we gelezen. Dus die bestrijken de hele tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. Nehemia is het laatste beschrijvende boek van het Oude Testament. En daarna wordt er niks meer beschreven. Behalve wat hier staat, wat Gabriël aan Daniël vertelt. Die periode tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, tot op Messias de Vorst, beslaat 62 weken. Inclusief de evangeliën. Want die 62 weken sluiten af met het uitroeien van de Messias. En hij heeft niets. Dat is één vertaling. Dat is een uitdrukking die kun je op 3 manieren vertalen. Neem even mee. Het is één vertaling. Hij heeft niets. Maar je kunt ook vertalen als hij uitgeroeid wordt, het zal niet voor hemzelf zijn. En ten derde kun je ook vertalen als hij uitgeroeid wordt, er zal niets tegen hem zijn. Nou, we voelden wel aankomen. Toen de Messias gekomen is, en Matthäus beschrijft prachtig mooi de komst van de koning der Joden, maar ook hoe hij als koning van Israël wordt verworpen, dan beantwoordt de verwerping van de Heer Jezus precies aan wat Gabriël hier tegen Daniël vertelt. Hij heeft niks. Hij kwam als koning, maar hij kreeg geen kroon. Hij kreeg geen troon. Ja, een martelaarskroon. Een kruis. Maar geen koninklijke waardigheid. Toen hij uitgeroeid werd, toen hij stierf, was dat niet voor hemzelf. Hij stierf plaatsvervangend. Voor u en voor mij. Hij stierf als het zoenoffer voor onze zonde. En elk mag daar gebruik van maken. En straks zullen er ook velen zijn, en die zijn er nu ook al, uit Israël die daar ook gebruik van zullen gaan maken. En er zal niets tegen hem zijn. Nee, dat hebben Herodes en Pilatus meermalen betuigd. De overheid uit die tijd. Waarvan de Heer Jezus ook zei tegen Pilatus, u zou geen macht tegen mij hebben, als u dat niet van boven gegeven was. Zegt hij in het evangelie van Johannes. God de Zoon staat hier tegen de overheid uit zijn tijd. En hij zegt niet, ik heb jou aangesteld, want zegt Paulus in Romeinen 13, er is geen overheid dan door God ingesteld. Hij had tegen Pilatus kunnen zeggen, ik heb jou aangesteld. Nee, hij staat er als die Messias. Die op het punt staat uitgeroeid te worden. En hij herkent volledig het gezag van Pilatus om het meest onrechtvaardige vonnis ooit op aarde uitgesproken, uit te spreken en uit te laten voeren. De enige mens zonder zonde wordt als een misdadiger aan een kruis gehangen. Als de Joden de profetieën van Daniël hadden gekend, hadden zij zelfs tot bijna op het jaar nauwkeurig kunnen weten wanneer dit zou gaan gebeuren. Ze hebben er geen acht op geslagen. En Gabriël gaat door. En hij vertelt, op grond daarvan, van het uitroeien van de Messias, worden stad en heiligdom verwoest door de vorst. einde van 62 weken. Dan zijn er dus van de 70, 69 weken voorbij. En dan blijft er dus 1 week over. Een week van 7 jaar. Die week wordt ook redelijk uitvoerig door Gabriël belicht. Hij zegt daarin, die vorst, die sluit een verbond van een week met velen. Ook een beetje cryptische taal. Maar goed, als dat verbond van 7 jaren wordt gesloten, dan zegt Gabriël, dan moet je opletten op het midden van die 7 jaren. Midden in die 7 jaren, halverwege de week, in vers 27 in het midden, zal hij graan en slachtoffer doen ophouden en een gruwel van de verwoesting oprichten op het tempelplein. Dat betekent nogal wat. Dat betekent dat er een tijd gaat komen dat de tempel zal functioneren. Dat de offerdienst aan de Heere God zal functioneren. Maar dat er een moment gaat komen waarop er iemand zegt, nu is genoeg. Het altaar voor de Heere God moet zwijgen. Daarnaast zet ik een gruwel. Een afgodsbeeld. Een ander woord in het Oude Testament voor een gruwel. En dat afgodsbeeld gaat worden aanbeden. Op het tempelplein. En dat is, om nou weer even terug te komen op de reden van de laatste dingen in Matteüs 24 in vers 15. Daar zegt de Heer, en dat begint hij over de eindtijd. Tot vers 15 had hij het steeds over hongersnoden, pestilentiën. Het is nog niet het einde. Oorlogen, het is nog niet het einde. Maar dan in vers 15, daar begint het einde. De eindtijd begint namelijk, zegt hij in vers 15, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniël zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest erop letten. Als de Heer gestorven is en de tempel is verwoest, is dit nog steeds niet in vervulling gegaan. Kortom, de Heer spreekt over de tijd die ook vandaag nog steeds toekomstig is. Nou, we weten hoe Israël bezig is om die tempel te herbouwen. Niks liever dan dat. Maar dat tempelplein met die Al-Aqsa moskee en die doomkoepel en allemaal nare blokkades. Waar moet die tempel, dat zal vast nooit lukken. En toch, de echte orthodoxe jongens staan in de startblokken. Die willen niks liever dan daarmee beginnen. Nou, die tempel gaat er komen. En dat is een wonder op zich, want ik ben ook benieuwd hoe het gaat, hoor. Maar die tempel, die gaat er komen. En die gaat... Wat zei je? Oké, we gaan het zien. Ja, nou, ik denk niet dat wij het gaan zien, want we zijn allemaal bij de Heer. Maar daar gaat iets gebeuren, waardoor er inderdaad een ruimte gaat komen voor een herbouw van de tempel. Dat betekent dus dat die 69 weken, die zijn weliswaar afgesloten, maar de 70ste week van Daniël staat nog op Gods programma. Die moet nog komen. In vers 21 van hoofdstuk 24, daar had de Heer het over die gruwel. En als je die gruwel halverwege die week ziet staan, dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er van het begin van de schepping niet geweest is. En u leest verder hoe dan de dagen zullen verkort worden ter wille van de uitverkorenen, omdat anders geen vlees behouden wordt. Dat is belangrijk. De grote verdrukking begint dus halverwege die week. En die duurt dus 3,5 jaar. En die 3,5 jaar, die kom je in het boek Openbaring heel veel tegen. in de vorm van 42 maanden, een tijd, tijden en een halve tijd, of allemaal omschrijvingen voor die ene ongelooflijk zware tijd. Gaan we het verder in de maand niet over hebben. We zitten wel met een dingetje. Want de vorst die Jeruzalem en het heiligdom heeft verwoest, was beter gezegd, het Romeinse Rijk in de vorm van Titus, de veldheer. En Gabriel doet net alsof het dezelfde vorst is die een verbond sluit in die laatste week die nog moet komen met die velen. En denk, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan nou die vorst van het Romeinse Rijk van vroeger dezelfde vorst zijn die straks een verbond gaat sluiten? Nou, denk nog eens even terug aan een rijk wat er was, wat er een poosje niet geweest is en wat weer terug gaat komen. En dat dat rijk, wat wij dus herkennen in Europa van vandaag, straks in de toekomst een vorst zal hebben die gewoon het Romeinse Rijk weer nieuw leven inblaast, maar dan met kracht van Satan, op de troon van Satan. En dat die leider van Europa een verbond sluit met de velen. Dat is ook zo'n merkwaardige uitdrukking. Maar als u de profetieën een beetje kent, en ik denk dat velen dat zijn die de profetieën kennen, die weten dat als de profeten het hebben over de velen, dat ze het altijd hebben over de massa, de grote ongelovige massa van het volk Israël. Die je ook al ziet komen op het moment dat de Heer Jezus daar rondloopt. De scharen, de grote massa, ze lopen achter hem aan, willen wel tekenen zien, maar ze geloven niet in hem. Jezus vertrouwde zich hun niet toe. Hij had zijn discipelen, die vrouwen die hem volgden, dit handje vol wat hem wel trouw was, wat wel hem lief had, maar de massa niet. Dat patroon komt weer terug. Dat zie je nu eigenlijk ook in Israël. Degenen die Israël een warm hart toedragen, en dat zijn eigenlijk allemaal, die hebben soms de gedachte dat het in Israël alleen maar crescendo gaat. Israël heeft weer zijn eigen land. Israël wordt steeds beter, steeds makkelijker en ze leven gewoon toe in een stijgende lijn naar de komst van de Messias. En als hij komt, dan omarmen ze hem en dan is het allemaal prachtig. Dan zijn de profetieën vervuld. Nee. Zo simpel ligt het niet. Die grote verdrukking zit er tussenin. Die grote verdrukking waarvan Jeremia en andere profeten al zeggen, dat is de tijd van Jacobs benauwdheid en daar moet Israël nog doorheen. Om gezuiverd te worden, om net als Daniel het punt te bereiken, wij doen berouw. Wij hebben de Messias verworpen en wij hebben gezondigd. Als je nu in het algemeen in Israël kijkt, is het gewoon een seculier volk met een parlement, met een wetgever, met partijen, zoals wij ook. Het is niet echt het volk waar de Messias al aan kan verschijnen. Maar het gaat wel komen en daar is je grote verdrukking voor. Maar Israël krijgt eerst nog in die tijd van die grote verdrukking ook een eigen leider. En die twee leiders, die ene van Europa en die andere van Israël, die sluiten met elkaar een verbond. Heeft de Heer daar iets over verteld? Nou, let even op. Hij zegt in Johannes 5, vers 43. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Dat is steeds niet gebeurd. Er komt dus iemand die straks door Israël wordt aangenomen als ware hij de Messias. Hij doet zich voor als de Messias. En in het Nieuwe Testament komt er een woord voor wat dat heel goed weergeeft. En dat is het woord antichrist. Anti betekent niet tegen, dat is contra. Nee, anti betekent in de plaats van. De antichrist is dus iemand die zich voordoet alsof hij de Christus is. En dan met name, zegt de Heer in Johannes 5, naar mijn volk Israël toe zal komen. En Paulus beschrijft hem dat hij in de tempel gaat zitten en zich gaat verheffen alsof hij God is. 2 Thessalonica 2, een hoofdstuk wat die antichrist precies, minutieus beschrijft. En dat verschijnsel kennen we ook uit het boek Openbaring. En dan kom ik terug even heel kort tenslotte, dan halen we de deadline nog net, zie ik. Bij dat tweede beest uit Openbaringen 13, het beest uit de aarde. Weer zo'n instrument van Satan. Wat staat er van dat beest in Openbaringen 13 vers 11? Het heeft twee horens als een lam. Weet u wat Johannes de Doper zei toen de Heer Jezus kwam? Zie, het lam van God. Hij werd verworpen. Maar als er iemand komt in zijn eigen naam en die wordt wel aangenomen, dan komt hij ook weer met, ik ben het lam. Ik ben de Christus. Maar het is imitatie. Want, zegt Openbaringen 13, hoe merk je dat? Dat doet hij als hij zijn mond open doet. Hij sprak als de draak. Het is een uitvoerig thema. We hebben een beetje geproefd aan het uitlopen van de bomen. En we hebben geproefd dat die bomen niet direct een stijgende lijn vertonen, maar wel allemaal gaan uitlopen op de, als voorloper op de komst van het uiteindelijke Messiaanse Rijk, die steen en de zoon des mensen die met koninklijke heerlijkheid vanuit de hemel zal gaan regeren. Wat we gezien, wat nu zien en wat dus eigenlijk de tekenen van de tijd zijn waar de Heer op heeft gewezen, de vijgenbomen, alle bomen, daarvan zou ik vanavond willen beperken tot die twee onderwerpen. Israël sinds 1948, Europa sinds 1952. Onmiskenbaar ontwikkelingen, niet door mensenhanden gestuurd, maar waar God aan de regietafel aan de knoppen draait om uiteindelijk de contouren van het profetische landschap weer naar boven te brengen. Dat profetische landschap waarvan Israël het middelpunt zal zijn, waar de Messias zal regeren en waar hij zal gaan wonen in de tempel van de Allerhoogste God.